Jezus zei in Lucas hoofdstuk 6, op het einde van vers 45, want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Het gebeurt nogal eens bij u en bij mij, dat als iemand ons gunstig gezind is, als we iemand graag hebben, dat we enkel gaan spreken over de goede eigenschappen van die persoon en niet over de slechte eigenschappen. Andersom gebeurt het ook. Als wij iemand niet graag hebben, of als iemand ons iets heeft gedaan waardoor wij kwaad zijn op die persoon, dan gaan wij niet spreken over de goede dingen die die persoon doet, maar vaak enkel over de slechte dingen die die persoon doet. En dat is een gedachte waar ik vandaag wat meer over wil nadenken, over hoe wij spreken, over ons spreken, over hoe wij misschien daar ook lessen uit gaan trekken als we gaan kijken naar het voorbeeld van Mozes. Want van Mozes wordt gezegd dat hij op een bepaald moment in zijn leven onbezonnen sprak met zijn lippen. Laten we eens naar Numeri hoofdstuk 20 gaan. Numeri hoofdstuk 20. Het Oude Testament. Vierde boek, Numeri hoofdstuk 20. En misschien is het ook goed om als we juist in Jacobus 1 wat gedachten hebben gelezen over het spreken. Over dat wij snel moeten zijn om te horen en langzaam moeten zijn om te spreken. Langzaam moeten zijn om tot toren te komen. Want wat staat er in Jacobus 1 vers 20? De toren van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Dus het gaat erom om met zachtmoedigheid het geplante woord aan te nemen. En om dat woord ook in toepassing te brengen. Maar daar zullen we zelfs nog even op terugkomen. Laten we eens kijken naar Numeri hoofdstuk 20. Maar we lezen in vers 1, de Israëlieten dan, de gehele vergadering kwamen in de woestijn van Sin, in de eerste maand en het volk verbleef te Kades. Mirjam stierf daar en werd begraven. We weten dat het volk Israël uit Egypte is geleid met een machtige hand, de hand van de Heer. We weten dat zij door Mozes de wet hebben gekregen. En we weten dat op een gegeven moment in de woestijn, dat het volk in opstand was gekomen. En dat zij niet geloofden dat zij het beloofde land zouden kunnen beërven toen die verspieders terugkwamen. En als gevolg daarvan had God gezegd dat die generatie het beloofde land niet in bezit zou nemen. En ze moesten doorheen de woestijn sterven totdat die mensen zouden gestorven zijn. En dit verhaal speelt zich af in die tijd, namelijk in de tijd dat ze in de woestijn aan het rondzwerven zijn. En meer bepaald naar het einde van die tijd. En we zien dat Mozes op dit moment, denk ik, door een moeilijke tijd gaat. Want we worden direct geconfronteerd met het feit dat Mirjam was gestorven, zijn zus. En Mirjam was iemand, als je gaat kijken, de relatie tussen Mirjam en Mozes, die was toch wel innig. Zij hadden elkaar, ze vulden elkaar aan. En Mirjam stierf daar, dus we kunnen ons goed inbeelden dat iets moet gedaan hebben bij Mozes. En we zien dat ze daar wordt begraven. Maar wat lezen we in vers 2? Toen de vergadering geen water had, liep zij te hoop tegen Mozes en Aaron. En het volk twistte met Mozes en zeiden, waren wij maar gestorven toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren stierven? Waarom hebt gij de gemeente des Heeren in deze woestijn gebracht, zodat wij en ons vee daar moeten sterven? Waarom hebt gij ons uit Egypte doen optrekken en ons in het barre oord te brengen, waar geen koren, vijgenboom, wijnstok en granaatappel groeien en waar geen water is om te drinken? Tot hier. Wat gebeurt er vaak als mensen ontevreden zijn? Ze gaan hun frustratie uiten naar iemand. En hier is het Mozes die de schuld krijgt samen met Aaron, dat hij hun daar in die toestand heeft gebracht. En zij zijn ontevreden, zij zijn niet gelukkig en ze verlangden terug om te sterven zoals hun broeders voor het aangezicht des Heren waren gestorven. Waarom heb je ons hier gebracht, vragen ze aan Mozes. Waarom heb je ons uit Egypte doen optrekken? Kijk eens hier. Hier is geen koren, geen vijgenboom, geen wijnstok. Hier is niks. En we zien dat vaak terugkomen in de schrift. Als we denken aan Jezus toen hij voor Pilatus stond. Wat zei Pilatus over Jezus in Johannes hoofdstuk 19? Ik vind in hem geen schuld. En toch werd hij beschuldigd van iets waar hij niet schuldig aan was. Als we kijken in Handelingen 7, het verhaal van Stefanus. Als Stefanus voor de raad wordt gebracht omdat hij getuigt en laat zien dat hij in Jezus Christus gelooft. En hij doet een heel relaas over de geschiedenis van Israël tegen de raad. Wat gebeurt er? Laten we het misschien heel even openstaan. En hou je vinger in Numeri, als je het wilt meevolgen. In Handelingen hoofdstuk 7. Toen zij dit hoorden in vers 54, sneed het hun door het hart en zij knerste de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem tot hier. Hier zien we dat weer. Het is gemakkelijk om de boodschapper af te schieten. De boodschapper die laat zien als er zonde is. Maar als, stel dat wij dat doen. Of als we kijken naar hier deze Joden die Stefanus stenigden. Die kwaad waren omdat Stefanus hun duidelijk maakte dat hun wandel niet goed was. Was hun zonde toen weg, toen Stefanus dood was? Was hun probleem toen opgelost, toen Stefanus er niet meer was? Als we die gedachten terugtrekken naar Numeri hoofdstuk 20. Als het volk tegen Mozes begint te klagen. En begint te klagen over van alles en nog wat. Als Mozes er niet meer was. Zou hun probleem dan zijn opgelost? Want toen ze in Egypte waren. Riepen hun ouders, hun voorvaderen. Tot God. Verlos ons, want wij gaan gebukt onder de slavernij. Dus we zien het probleem is niet degene tot wie zij zich richten, maar het probleem ligt bij de Israëlieten zelf. En goed, hoe denk je dat Mozes zich daarbij zal voelen? Mozes was iemand die slechts gedaan had wat God van hem had gevraagd. Mozes had geloof in God en Mozes had God gevolgd. Dus Mozes was niet hun probleem, maar hun ongeloof, hun zelfzucht was het probleem. Zij waren niet tevreden. En daar lag de oorzaak van het probleem. En als Mozes weg zou zijn, zouden hun problemen helemaal niet zijn opgelost. En wat zien we dat Mozes gaat doen? In vers 6. Toen ging Mozes met Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de tent der samenkomst. En zij wierpen zich neder op hun aangezicht en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En dat is iets wat wij moeten leren. Dat wanneer wij geconfronteerd worden met een situatie zoals Mozes, waar wij niet weten om hoe daarmee om te gaan, wat moeten wij doen? Wij hebben een God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Wij hebben een God, als je naar het sterrenstelsel kijkt, dat ons begrip te boven gaat, hoe uitgestrekt dat is. Zou die God mij met mijn klein probleem niet kunnen helpen? Als ik tot hem roep. Wat hebben we gelezen in Jacobus? In hoofdstuk 1, vers 5. Indien iemand echter van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom. En wat doet God? Die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Wanneer wij tot God roepen, dan antwoordt God. Wanneer wij God vragen, Heere, help mij hierbij, dan antwoordt God. God luistert naar onze gebeden. En Mozes en Aaron gingen weg van, van de gemeente die hen het leven moeilijk maakte op dat moment. En zij gingen naar de Heere. Zij deden iets wat goed was. Zij richtten zich tot God en gingen tot God roepen. En God verscheen hun. De heerlijkheid des Heere verscheen hun. En wat zegt de Heere in vers 7? Toen sprak de Heere tot Mozes. Neem de staf. Herinneren we ons nog de staf? Als Mozes voor de farao stond, de staf die in een slang verandert, die staf, neem de staf en laat de vergadering samenkomen, jij en uw broeder Aaron, spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven, jij zult voor hen water uit de rots tevoorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drinken. Wat leert ons dit over God? Daar staat een stelletje mopperaars voor God. Een stelletje ondankbare mensen voor God. En wat doet God? God luistert en God wil helpen. God wil hen niet laten sterven in de woestijn. En God zegt tegen Mozes, spreek tot de rots, neem die staf, ga voor die rots staan en spreek tot de rots en zij zal water geven. Gij zult voor hen uit de rots tevoorschijn doen komen het water, waardoor zij konden drinken. Vers 9. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, zoals hij hem geboden had. Was dat goed van Mozes? Ja. God had gezegd, Mozes neem uw staf. Wat doet Mozes? Mozes neemt de staf zoals God hem geboden had. Vers 10. Toen Mozes en Aaron de gemeente voor de rots hadden doen samenkomen, zeide hij tot hen, hoor toch wederspannigen, zullen wij uit deze rots voor u water tevoorschijn doen komen? Wat valt ons op? Wat doet ons dit vermoeden als we Mozes deze woorden horen spreken? Mozes was geïrriteerd. Mozes was geïrriteerd door de houding van het volk. Mozes was niet blij met hoe het volk tegen hem had gedaan. Vers 11. Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf tweemaal en er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. Maar hoe? Mozes hief zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf tweemaal. Als jij geïrriteerd bent en je pakt die staf, wat hebben wij zelf die neiging misschien nog eens? Om eens even agressief te worden. Mozes neemt die staf en die slaat tweemaal op die rots. Maar wat had God tegen hem gezegd? Spreek tot de rots. Wat zei Mozes tegen God? Zullen wij water te doen voorschijn komen? En kijk wat er dan wordt gezegd in vers 12. Maar de Heere zeide tot Mozes en aan Aaron, aangezien jij op mij niet vertrouwd hebt en mij ten aanschouwen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, daarom zult jij deze gemeente niet brengen in het land dat ik hen geef. Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten met de Heere twisten en hij zich onder hen de heilige betoonde. Mozes was geïrriteerd. En Mozes sprak wat hij niet had mogen zeggen. En hoe noemde God dat? Hoe noemde God dat, die houding die Mozes daar had en wat hij daar deed? God zei, jij hebt mij niet vertrouwd. God zei, jij hebt mij niet geheiligd. Wat ons doet vermoeden dat Mozes de eer naar zich trok, in plaats van God alle eer te geven, die God toekwam. Het was God die water uit de rots deed komen. Wat was Mozes zijn probleem? Wat deed hij verkeerd? Wel op de eerste plaats, zoals we juist zeiden, heiligde hij God niet. Hij gaf God niet de eer die hem toekwam. Hij dacht dat hij zelf het moest gaan oplossen. Dat hij als mens het even moest gaan regelen. Maar was het zo? Kijk eens naar Numeri hoofdstuk 27. Numeri hoofdstuk 27 vers 12. En het titeltje zegt dan ook de opvolger van Mozes. Want God had gezegd, Mozes en Aaron. Jij zult de gemeente des Heren niet in het beloofde land doen komen, omwille van wat er toen gebeurd was. Vers 12 van 27. En de Heren zeiden tot Mozes, beklim het gebergte Abarim en aanschouw het land dat ik de Israëlieten gegeven heb. Als gij het aanschouwd hebt, dan zult ook gij tot uw voorgeslacht vergaderd worden, zoals uw broeder Aaron. Omdat gij in de woestijn Sin, toen de vergadering opstandig was, mijn bevel om mij voor een ogen bij het water te heiligen, weerstreefd hebt. Mozes had het bevel van God weerstreefd. Weet je wat dat betekent? Opstandig zijn. Ongehoorzaam zijn. Mozes deed iets wat hij niet had mogen doen. En hij deed iets niet wat hij wel had moeten doen. Maar hier zien we ook dat ook Aaron gestorven was. En als we in hoofdstuk 20 vers 24 lezen, dan zien we wat dat er wordt gesproken op vanaf vers 23. Toen zeiden de Heere tot Mozes en Aaron bij de berg Hor aan de grens van het land Edom, Aaron zal tot zijn voorgeslacht vergaderd worden, want hij zal niet komen in het land dat ik de Israëlieten geef, omdat gij lieden bij het water van Meriba tegen mijn bevel weerspannig zijt geweest. Maar Aaron heeft toch niks gezegd? Aaron, hebben we toch nergens gelezen dat hij ook meedeed met wat Mozes deed? Wel, ik denk dat het geoorloofd is om uit wat we hier lezen in vers 24 af te leiden dat Aaron Mozes gelijk gaf. Dat Aaron in zijn hart goedkeuring gaf aan wat Mozes deed. En dat was verkeerd van Aaron. En ook Aaron werd schuldig gevonden aan weerspannigheid tegen het bevel van de Heere. Laten we eens naar Psalm 106 gaan. Psalm 106. Vers 32 en 33. Daar wordt dit gezegd. Zij vertorende, zij is Israël, vertorende God bij de wateren van Meriba. Het verging Mozes kwalijk, om hunnentwil. Hebben wij daar geen begrip voor? Als mensen iemand het leven zuur maken, dat die mens wie het leven wordt zuur gemaakt, dat die recht om zo, heeft om zo te reageren? Doen we dat misschien zelf niet? Ik pleit schuldig. Ik pleit schuldig. Maar daarom is ook deze les vandaag voor mij ook. Dat ik moet leren, dat als ik ga doen wat Mozes deed, dat gevolgen heeft. Want kijk wat er staat in vers 33. Want zij, dat is Israël, waren tegen zijn geest weerspannig. En Mozes sprak onbezonnen met zijn lippen. Mozes sprak overijld. Mozes was boos geworden. Dat betekent onbezonnen spreken. Mozes sprak onzin uit. En Mozes sprak niet wat de Heere had gezegd. Mozes sprak voordat hij had nagedacht hoe en wat hij zou gaan spreken. Wat hadden we in Jacobus gelezen? Snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn. Want de toorn van een mens brengt geen gerechtigheid voor God voort. Mozes, als hij daar stond, als hij daar kwaad wordt op het volk, als hij zegt tegen het volk, hoort wederspannige. Toen was hij zelf wederspannig. Hij beschuldigt het volk van iets waar hij zelf schuld aan heeft. En God werd kwaad op Mozes omwille van zijn ontrouw. En laten we daar heel even nog wat verder over nadenken, over wat dat gedaan heeft met Mozes. Laten we eens naar Deuteronomium hoofdstuk 3 gaan. Want we zien dat Aaron is gestorven. We zien dat Jozua als nieuwe leider over Israël wordt aangesteld. En Jozua is degene door God uitgekozen die het volk Israël in het beloofde land zal binnenleiden. En op het einde van Mozes zijn leven, als je leest in Deuteronomium hoofdstuk 1, dan zie je dat daar wordt gesproken als zij op het punt staan om het land in te nemen. Daar zien we dat Mozes in hoofdstuk 3, vers 21, dat er dit staat geschreven. Deuteronomium hoofdstuk 3, vers 21. En aan Jozua gebood ik toen der tijd, uw ogen hebben alles gezien wat de Heere uw God aan deze twee koningen gedaan heeft. En lees het maar in uw eigen tijd even het hele hoofdstuk. Zo zal de Heer aan alle koninkrijken doen waar gij naartoe trekt. En gij zult voor hem niet vrezen, want de Heere uw God is het die voor u strijdt. Ook smeekte ik toen de Heere. Heere, Heere. Gij zijt begonnen uw knecht, uw grootheid en uw sterke macht te laten zien. Want welke God is er in de hemel of op aarde, die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als gij? Laat ik toch nog naar de overzijde mogen trekken en het goede land zien dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat schone bergland en de Libanon. En wat zegt God? Vers 26. Maar de Heere was tegen mij verbolgen, om uwentwil, en hoorde niet naar mij. De Heere zeide tot mij, laat het genoeg zijn. Spreek mij niet meer over deze zaak. Beklim de top van de Pisga, en sla uw ogen op naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten, en zie met uw ogen in het rond, want de Jordaan hier zult gij niet overtrekken. Maar geef Jozua uw bevelen, sterk hem en bemoedig hem, want hij zal aan de spits van dit volk aan de overzijde trekken en dit het land doen beërven dat gij zult zien. Mozes moest leren leven dat God hem had bestraft omwille van zijn opstandigheid. En hij mocht het beloofde land niet binnengaan. Als Mozes terug zou gedacht hebben aan dat moment. Als wij terugdenken aan een moment dat wij vlug zijn om iets te zeggen tegen iemand of over iets. Dat we daarna gedacht hebben van oei, dat had ik niet mogen doen en je wilt die woorden terugnemen want je weet het was verkeerd. Zou Mozes dat niet gedacht hebben? Ik denk het wel. Het is niet voor niks dat Mozes zegt. O Heere, laat mij toch. Ik heb daar spijt van. Maar God had gezegd, nee. Jij zijt mis geweest. En jij moogt het volk niet het beloofde land doen binnentrekken. Lees eens in hoofdstuk 4, vers 21. Waar Mozes verder spreekt. Maar de Heere werd toornig op mij om uwentwil. En hij zwoer dat ik de Jordaan niet zou overtrekken en in het goede land niet zou komen, dat de Heere uw God tot een erfdeel geven zal. Hoe erg moet het niet zijn als Mozes terugdacht en dat hij de tijd misschien niet had willen terugdraaien en dat hij dat niet zou doen op dat moment. En kijk dan ook eens welke woorden Mozes dan spreekt. En bedenk dan ook hoe gewichtig die woorden en de raad is die Mozes geeft aan het volk van Israël. Dat ze goed moeten nadenken hoe ze gaan leven als ze het beloofde land gaan binnentrekken. In vers 23. Neem u ervoor in acht dat gij het verbond van de Heere uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet, en u een beeld maakt en de gedaante van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God is een verterend vuur, een naijverig God, wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt, en in het land ingeburgerd zijt, en gij dan verderfelijk handelt door een beeld te maken in welke gedaante ook, en doet wat kwaad is in de ogen van de Heere uw God, en hem krenkt. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuige, dat gij zeker spoedig zult omkomen in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen, gij zult daarin niet lang leven, maar zeker verdelgd worden. Begrijpen wij nu welke een gewichtigheid deze woorden heeft als Mozes die spreekt? Dat Mozes maar al te goed beseft, God wil dat wij hem heiligen. En Mozes had op die dag God niet geheiligd. Vers 27. De Heere zal u onder de natie verstrooien, en gij zult met een klein getal overblijven onder de volken, bij wie de Heer u brengen zal. Dan zult gij daar goden dienen, werk van mensenhanden, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog eten, nog ruiken. En dan? Dan zult gij daar de Heere uw God zoeken, en hem vinden, wanneer gij naar hem vraagt met uw ganse hart, en met uw ganse ziel. Wat zei ik daar straks? Soms is het goed dat wij in de put geraken om daardoor sterk te worden. Soms is het goed dat wij op onze knieën moeten gaan, letterlijk doordat wij krachteloos zijn en beseffen dat wij krachteloos zijn, om dan te erkennen, ja Heere, gij zijt het die in mijn leven werkt. Gij zijt het aan wie alle eer toekomt. Vers 30 tot slot. Wanneer het u bang zal zijn, en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de Heer uw God en naar hem luisteren. Tot hier. Als je dat wil, kan je Deuteronomium 32, juist voordat Mozes zal sterven, er ook nog eens op nalezen, vers 48 tot 52. Waar ook daar weer Mozes terug verwijst naar het moment dat hij de Heere niet geheiligd heeft. En dat hij het beloofde land niet mocht beërven. Wat leren wij hieruit? Wat is de les voor ons, voor u en mij? In 1 Petrus 3 vers 15 daar lezen wij, maar heiligt de Christus in uw harten als Heere. Heiligen wij de Christus in onze harten als Heere? Mozes deed het ene keer niet. En kijk wat de gevolgen waren. Als wij de Christus in onze harten heiligen als Heere, dan betekent dat dat wij ons gaan afkeren van alles wat goddeloos is. En dat wij onze harten volkomen gaan toewijden aan God. Als wij dat doen, dan heiligen wij de Christus in onze harten als Heer. Hoe zou jij handelen als jij daar voor het volk Israël stond dat tegen jou begint te klagen en jou de schuld geeft? Kijk eens waar wij hier zijn. Kijk eens wat wij hier allemaal meemaken. Kijk eens wat een grote ellende er is. Zouden wij ook geïrriteerd geraken? Zouden wij ook uit boosheid gaan spreken en iets zeggen of iets doen dat niet goed is, zoals Mozes het deed? Denk na, voordat je onbezonnen spreekt. Mozes sprak onbezonnen met zijn lippen. Laten we besluiten met Efeziërs hoofdstuk 4. Efeziërs hoofdstuk 4. Vers 20, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. gelijk dit de waarheid is in Jezus. Heb jij van Christus gehoord? Zijt jij onderwezen in Christus? Dan weet jij. Jij weet wat God van u vraagt. Jij weet wat nodig is om God welgevallig te zijn. Vers 22. Dat jij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerte. Wiens fout was het dat Mozes had gefaald? Uit zijn eigen begeerte kwam dat voort. Uit zijn eigen hart kwam dat voort. Het was niet de schuld van het volk dat Mozes verkeerd deed. Het was Mozes zijn eigen schuld dat hij daar zo handelde en God niet heiligde. Vers 23, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Niet uw gerechtigheid, maar Gods gerechtigheid. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij een toren, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan en geef de duivel geen voet. 29. Geen liederlijk woord komen uit uw mond. Weet je wat dat betekent? Geen slecht woord komt uit uw mond. Geen gemeen woord komt uit uw mond. Geen lelijk woord komen uit uw mond. Maar als gij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, alle gramschap, toren, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Tot hier. Wanneer wij erkennen dat wij zoals Mozes soms falen, laten we dan ook ernstig nadenken over het voorbeeld van Mozes en wat de gevolgen waren van zijn daden, dat hij God niet geheiligd had, dat hij God niet vertrouwd had, dat hij weerspannig was tegen het bevel van de Heer. En laat ons dat, zoals we in Jacobus ook hebben gelezen, laat ons dat doen beseffen, dat wij met zachtmoedigheid het geplante woord in ons moeten aannemen, dat wij daar niet meer tegen moeten strijden, dat wij niet moeten vechten tegen God, maar dat wij God moeten heiligen. Want als wij gaan strijden tegen God, dan gaan wij de geest Gods die in ons woont bedroeven. En het is de geest Gods door wie wij verzegeld zijn tegen de dag van de verlossing. En dat is iets wat ik op de eerste plaats op mezelf moet toepassen. Wanneer ik spreek, spreek ik onbezonnen? Dat is een vraag die ik mij moet stellen. Ik moet leren om langzaam te zijn om te spreken. Ik moet snel zijn om te horen. En ook langzaam zijn om tot toren te komen. En wanneer wij ons in deze dingen gaan oefenen, dan gaan wij ook weten wat de ware godsvrucht is. Dan gaan wij ook werkelijk kunnen laten zien dat wij een licht zijn in een duistere wereld. Dat wij anders zijn en dat wij niet zijn zoals de wereld is. De wereld die praat slecht als iemand hun verkeerd doet. En die praat goed over hen die hun goed doen. Laten wij goed en slecht kunnen spreken dat wat goed en slecht is. Als iemand nu goed voor ons is of als iemand nu slecht voor ons is. En als we dat kunnen, dan zijn we geoefend. Als wij ons spreken kunnen beheersen, dan laten wij daardoor ook zien in Galaten hoofdstuk 5... dat de vrucht van de geest, dat dat werkzaam in ons, dat de Heilige Geest in ons woont en in ons werkt. Als wij dat niet doen, als wij ons daar niet in oefenen, laat dat dan ook een bewijs zijn dat wij strijden tegen God en dat wij de Christus niet heiligen in onze harten als Heer. Amen.